Vader in de hemel, wij danken u dat u niet alleen uw woord geeft, maar dat u ook dienaren van het woord geeft, die door uw geest geleid ons uw woord mogen uitleggen, die door uw geest geleid woorden mogen spreken die onze harten raken en onze levens veranderen. En zo zegenen wij uw naam ook voor Henk Poot, die vandaag in ons midden uw woord met ons zal delen. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Een enkele keer hoor je wel eens dat mensen Jezus hebben gezien. Een enkele keer heb ik in mijn werk wel eens met iemand gesproken die aan wie de Heer Jezus verschenen was, maar de meeste mensen zijn toch net zoals ik. Niemand heeft ooit God gezien en niemand heeft ooit Jezus gezien. Dat zegt Petrus ook in zijn eerste brief. Maar zouden we hem herkennen als die bij ons zou staan? Opvallend is dat de twee Emmausgangers dat niet doen. Letterlijk staat er dat hun ogen vastgehouden worden. Alsof hun ogen niet helemaal open gaan. Maar ze zijn niet de enige. Maria van Magdala herkende de Heer Jezus ook niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Nou was dat niet zo'n gek idee. Want de eerste Adam was natuurlijk ook bij professie tuinman. Hij moest de hof bewaren. En Maria van Magdala ontmoette de tweede Adam, maar goed, u snapt me wel. En de discipelen in eerste instantie ook niet. Ze zeggen straks tegen de Emmausgangers dat Heer Jezus als eerste aan Kefa, als eerste aan Petrus verschenen is. En als dan de Heer Jezus, als de Emmausgangers bij ze zijn, in hun midden staat, dan denken ze aanvankelijk dat het een geest is. En waarom doorzien ze het niet dat het Jezus is? We kennen het verhaal natuurlijk allemaal. Twee volgelingen van de Heer Jezus die teleurgesteld naar huis gaan, naar het paasfeest, en onderweg hun gedachten delen en discussiëren en praten over wat er allemaal gebeurd is. Ze begrijpen er werkelijk niets van. Het is ontstellend dat de overpriesters Jezus hebben overgeleverd aan de heidenen om gekruisigd te worden. Het is ontstellend dat de vrouwen bij zijn graf geweest zijn en dat het graf leeg was en dat ze engelen gezien hebben. En het is ook ontstellend dat niemand weet waar het lichaam van Jezus gebleven is. In ieder geval gaan ze naar huis. En dat zegt al heel wat. Dat zegt dat ze de handdoek in de ring hebben gegooid, denk ik. Dat hun hoop finaal in de grond geslagen is. En als Jezus dan bij ze komt, zeggen ze tegen hem, en wij leefden in de hoop. Wij dachten nog wel dat hij het was die ons verlossen zou. Hij was een man, dat is een uitdrukking die in de Bijbel alleen maar voor Mozes gebruikt wordt. Hij was een groot profeet. Een man machtig in woorden en in werken. Maar het is niet geworden wat we dachten. En dan blijven ze staan met een somber gezicht. En dan zegt Jezus, o gij onverstandig en trage van hart, dat gij niet alles gelooft wat de profeten gezegd hebben. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij de profeten en bij de geschriften. En legde alles uit wat op hem betrekking had. Ze hebben één ding gemist. Ze hebben één ding niet begrepen, dat hij moest lijden. Je zou kunnen zeggen dat ze hem in het lijden zijn kwijtgeraakt. Dat was al veel eerder zo. In Lucas 18 kun je lezen dat Jezus tegen zijn discipelen zegt dat hij, wat er allemaal met hem zal gebeuren, dat hij overgeleverd moet worden en bespot en gesmaad en gegezeld. En ze zullen me doden en dan staat er en ze begrepen er niets van. Dit woord bleef donker voor hen. Ze wisten niet waar hij het over had. Ik weet niet waarom. Eigenlijk heel vreemd dat ze het gemist hebben. Misschien wel dat ze bepaalde gedeelten van de Bijbel, bepaalde gedeelten van de profeten en van de geschriften van de psalmen heel anders gelezen hebben. Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Maar door zijn striemen is ons genezing geworden. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat hebben ze anders gelezen, denk ik. Op Psalm 22, daar staat er toch vol van. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gij legt mij in het stof van de dood. Mij dorst. Ze verdelen mijn kleren en werpen het lot over mijn gewaad. Dat hebben ze toch gezien? Psalm 69, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Of Psalm 41, aan het avondmaal. Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn ziel tegen mij opgenomen, opgeheven. Het zijn zulke bekende gedeelten. En je mag wel zeggen dat wij dat inmiddels wel begrepen hebben. En zonder dat kan het ook niet. Hoe kan de koning van Israël nu in zijn glorie, nu in zijn heerlijkheid komen? Hoe kan zijn koninkrijk komen als niet eerst door zijn bloed de zonde verzoend is? Hoe kan Israël deel hebben aan het leven van de toekomende eeuw als ze vies en vuil is, als ze niet schoongewassen is? En hoe anders zal dat gebeuren dan door het bloed van het lam van God? De profeten zeggen het toch. Het is niet zo dat ik niet wil verlossen, zegt God in Jesaja 59. Mijn hand is niet te kort om te verlossen. Maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen uw God. En uw zonde doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Het is een blokkade. Je zou kunnen zeggen dat de zonde de voortgang van de heilsgeschiedenis hindert. Alles wat God van plan is, dat botst op tegen de zonde van de wereld. En hoe de wereld zich gedraagt en hoe Israël is. En het zijn niet alleen een paar foute dingen, maar de zonde is ook een geweldige macht geworden in de wereld. De Satan dweept daarmee, hè, de vorst van de duisternis. Die zegt tegen Jezus, tijdens de verzoeking zegt hij tegen Jezus, mij is gegeven alle macht op aarde. Als je voor mij buigt, dan zal ik je het gezag geven over alle koninkrijken van de aarde, want het is aan mij gegeven en ik deel het uit aan wie ik wil. En dan zegt Jezus niet tegen hem, dat is grootspraak, nou ga je te ver, want dat kun je helemaal niet zeggen. Jezus weet dat hij dat kan zeggen. Dat claimt hij omdat de wereld in de zonde ligt. En zonde betekent dood. Paulus schrijft dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en dat de dood als koning is gaan heersen. Jezus kan wel komen als koning. Maar wat heb je daaraan als je toch allemaal weer een keer doodgaat? En Paulus schrijft, en de prikkel van de dood is de zonde. Door de zonde is de dood springlevend. De koning moet eerst slaaf worden. Dat moet hij niet, maar dat leidt God zo. In zijn liefde voor mensen. De leeuw moet eerst het lam worden. De zonde, de macht van de zonde moet worden weggenomen, moet gebroken worden. En dan staat er ook, als de Heer Jezus naar Golgotha gaat, dan komt er een stem uit de hemel die de Heer Jezus bemoedigt. En dan zeggen de mensen, wat is dat, wat was dat? En sommige mensen zeggen, een engel heeft met hem gesproken. En andere mensen zeggen, nee, dat was een donderslag bij heldere hemel. Maar de Heer Jezus die zegt tegen de mensen, nu gaat er een oordeel door de wereld. De overste van de wereld wordt buitengeworpen. Het lam van God gaat de zonde van de wereld wegdragen en haalt het fundament onder de poten van de Satan vandaan. Het boek Openbaring vertelt in dit verband dat er zelfs een oorlog in de hemelen ontstaat. En dat de engelen van de duisternis en van de draak uit de hemel worden gevochten door de engelenlegers van de engelenvorst van Israël, Michaël. En ik denk dat dat alles te maken heeft met het moment waarop de koning van Israël zijn offer brengt. Jesaja zegt dat ook. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gebracht zal hebben, dan zal het voornemen van de Heere door zijn hand voortgang hebben. Paulus zal zeggen, zoals de zonde en de dood door één mens, één Adam in de wereld gekomen is, zo is door de ene mens Christus, door zijn volkomen leven en trouw aan God, de rechtvaardiging van zondaren in de wereld gekomen. En wij die de gave van de gesed, wij die de gave van de juiste verhouding tot God ontvangen hebben, wij die de gerechtigheid ontvangen hebben, wij leven en wij zullen als koningen heersen door Jezus Christus. Dat gebeurt er dus allemaal en dat is ook nodig. En dat hebben de Emmausgangers tot dan toe nog niet gepakt. Ik moet u zeggen, het is ook niet het belangrijkste. Daar draait wel alles om, zou je kunnen zeggen, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat klinkt wel vreemd, maar is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de heerlijkheid waar het naartoe gaat. Dat is het grote. En misschien is het u wel eens opgevallen dat als Maria, de moeder van de Heer Jezus, in verwachting is van de Heer Jezus, dat ze gaat zingen, de lofzang van Maria, maar dat ze in haar lofzang met geen woord rept over zijn lijden en sterven. Oom Zacharias zingt ook heel andere dingen. Even terloops noemt hij tijdens het zingen in de vergeving van onze zonden, maar dat is alles. Voor de rest jubelt hij en zingt hij dat we bevrijd zullen worden van al onze vijanden. Zelfs de oude Simeon en Hanna hebben het daar niet over. Simeon die zegt nog wel tegen Maria dat er een zwaard door haar hart zal gaan, maar waarschijnlijk is dat iets heel anders. Niet zo dat ze bij het kruis zal staan en zoveel pijn in haar hart heeft, alsof er een zwaard door haar hart zal gaan. Zo heb ik dat altijd wel begrepen. Maar Simeon heeft het erover dat deze Jezus tot een val en een opstanding zal worden in Israël. Dat mensen zich in hem zullen verheugen en dat mensen zich aan hem zullen ergeren. Mensen zullen twijfelen en zullen in hem de waarheid vinden. En dat dat ook bij Maria zo zal zijn. Er zal als het ware een zwaard door haar hart gaan, wat haar hart zal verdelen. Zo spreekt de Hebreeënbrief er ook over. Soms zal ze denken, hij is het, maar er zullen ook momenten komen dat ze zal twijfelen. Vroeger zeiden we, ja, maar ze begrepen natuurlijk ook helemaal niet niks van wat wij wel begrijpen nu. Ja, vroeger zeiden we, ach ja, die mensen wisten niet beter. Ze zongen zo omdat ze het niet wisten. Ze zongen zo omdat ze nog vastgeroest zaten in de ideeën van het Oude Testament. Deze mensen zoals Maria en oom Zacharias en Nathanael en de Emmausgangers en de discipelen en noem maar op, die dachten werkelijk aan een fysieke nationale verlossing van de verdrukking van de Romeinen of iets dergelijks. En daar moesten ze van loskomen. Ze moesten begrijpen dat het allemaal veel geestelijker is, dat de verlossing die de Messias gaat brengen, een geestelijke verlossing is, een verlossing van onze zonden. Ze begrepen het niet zo goed en daarom zongen ze zulke dingen. Ja. Maar de engelen hadden het er ook niet over. In de nacht waarin de Heer Jezus geboren werd, zongen ze, maar ze zongen niet over zijn lijden en sterven. En zelfs Gabriel, de aartsengel, de metgezel van God, die rept er met geen woord over. Hij zegt, deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Hij zal de troon van zijn vader David ontvangen en hij zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. Daar draait het om. Dat is ook het belangrijkste. En hij zal wel sterven, zal wel lijden om dat te bereiken. Dat hebben we net benoemd en daar het licht over laten schijnen. Maar het gaat om die glorie. Jezus zegt ook niet tegen die Emmausgangers dat ze er niks van begrepen hebben. Dat zegt hij helemaal niet. Het enige wat hij tegen ze zegt is: o gij onverstandige en trage van hart. Ja, ik lees nu de NBG. O gij onverstandige en trage van hart. Het enige wat hij zegt, dat gij niet alles gelooft het wat de profeten gezegd hebben. Wat je gelooft is goed. Je hebt de profeten goed gelezen. De Bijbel gelezen, Maria. En Zacharias, oom Zacharias, je zingt zo omdat je de Bijbel goed kent. Prima. Ik kom Israël verlossen. Maar je hebt één ding gemist. Je hebt niet alles door. En dan kom ik bij ons. Bij mezelf. Het is voor mij één grote zoektocht om alles te geloven wat de profeten gezegd hebben. Ik denk wel eens, waar sta ik nou in deze geschiedenis? Sta ik naast Jezus gelijk te hebben? Sta ik bij de Emmausgangers die één punt gemist hebben? Waar sta ik eigenlijk? Wat zou Jezus tegen mij zeggen? Wat als Jezus tegen mij of tegen de kerkmensen zou zeggen: wat verwacht je nou van mij na mijn opstanding? En wat hebben die profeten dan allemaal over Christus gezegd, over de Messias gezegd, behalve dat hij moest lijden? Wat is bijvoorbeeld de heerlijkheid waar Christus over spreekt? Wat is de heerlijkheid waar hij naartoe moet, waar hij voor moet lijden om dat te bereiken? Je zou zeggen dat hij straks naar de hemel gaat. En dat hij daar zit aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En dat hij een naam krijgt boven alle naam. Ja, dat is ook zo, dat is een heerlijkheid. Maar moest hij daarvoor sterven? De zoon had dat al. Daar moest hij niet voor sterven. Als Jezus zegt, moest de zoon niet door lijden heen, moest hij niet lijden, moest de zoon des mensen niet lijden om zijn heerlijkheid, zijn glorie in te gaan, bedoelt hij niet de hemel, want daar komt de zoon vandaan. Daarvoor hoeft hij niet te lijden. Nee, als Jezus het over de heerlijkheid heeft, dan zegt hij het zo. Dan heeft hij het over zo'n glorieuze terugkeer. En dan zegt hij, als de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en de heilige engelen, en als hij zijn engelen uitstuurt om de uitverkorenen in te zamelen, dat is een heerlijkheid. Als het lam eindelijk zal komen in de heerlijkheid en in de kracht en in de majesteit van de leeuw. En dat gebeurt, zegt de Bijbel, zeggen de profeten, als de volkeren Jeruzalem willen heffen als een lastige steen. En misschien dat de Emmausgangers dachten, ja, dat doen de Romeinen. Daar is ook wel gelijk in, maar de Romeinen zijn niet de enige. Ja. Ik denk dat we daar heel dicht tegenaan zitten. We leven nu in een periode waarin we bang zijn voor allerlei aanslagen. En er zullen nog meer aanslagen komen, dat weet u. En als je dan schrikt omdat het nieuws dat brengt, net zoals bij Brussel, dan volg je de beelden en dan ben je benieuwd en je denkt hoeveel slachtoffers zullen wel gevallen zijn en je weet meestal wel wie het gedaan hebben. Het zijn geen mensen uit Peru. Nou ja, maar je kunt erop wachten, niet gelijk, nog niet diezelfde morgen, nog niet diezelfde avond. Maar op een gegeven moment komt het hoge woord eruit. Waarom hebben die zielige daders dat nou gedaan? Omdat ze gefrustreerd waren over Israël. Omdat ze gefrustreerd waren over het Palestijns-Israëlische conflict. Dat was nu ook zo. Dus dat is de oorzaak. En ik kan me voorstellen als het zo doorgaat, als er steeds meer mensen komen die de haat tegen Jeruzalem met de moederborst hebben ingedronken en er nog meer aanslagen komen en ze verklaren dat voortdurend met te zeggen, ja maar Israël, dat dan op een gegeven moment de volkeren zullen zeggen, nou is het uit ook. En nou zullen we het zelf oplossen. Als de Palestijnen het dan niet willen en als Israël het dan niet wil, zullen wij het doen. Wij zullen wel bepalen wat er met Jeruzalem gebeurt, en niet West-Jeruzalem of de Jaffa-street, maar wat er met de oude stad van Jeruzalem gebeurt en wat er met de Olijvenberg gebeurt en wat er met de Tempelberg gebeurt. Wij delen uit aan wie wij willen. En dan is het moment gekomen dat de volkeren Jeruzalem zullen tillen als een lastige steen. En dan zegt de Bijbel, daar is de hand van God in. En hij laat dat gebeuren in de dagen dat God een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. En dan zal hij de volkeren die zijn land al een keer verdeeld hebben. Ik zeg wel eens, dat is uiterst onverstandig van de volkeren om het land van Israël te verdelen. Je moet daar niet aankomen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Wie Abraham zegent, zal ik zegenen, zegt God. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En God zei er niet bij, ja, voor de komende 25 jaar of voor zolang je leeft. Nee, dat is een wetmatigheid in de schrift. Moet u zien wat er met die landen gebeurd is, die hun vinger hebben uitgestoken naar de oogappel van God. Wat is Egypte? Was hij ooit het machtige land van de farao? Maar er is toch niks meer van over? Wat was de meest felle vijand van Gods volk? Syrië. Er is niks meer van over. En welk land heeft het erfdeel des Heren verdeeld en in tweeën geknipt? Dat was een groot land, dat land. En ik vind het nog steeds een mooi land. Het was zo'n groot land dat ze zeiden, in ons rijk gaat de zon niet onder. Want als die in Canada opkwam, ging die, als die was ondergegaan in Canada, dan ging die wel weer op in India. En als die ondergegaan was in Engeland, ging die wel weer op in Zuid-Afrika, of in Nieuw-Zeeland, of in Australië. Zo groot was dat rijk. En het was zo groot dat ze de eer kregen om en in die vlag zie je het ook, hè, de harp van David en de leeuw van Juda. Jongen, wat staan ze er dichtbij. En ze kregen van God de eer om in het Midden-Oosten het land klaar te maken voor de terugkeer van de stammen van Israël. En dat deden ze ook, totdat iemand dat land in tweeën knipte, omdat een ander vriendje in Saoedi-Arabië, dat lukte niet. Ja, en die had twee zonen en die hadden toen niks. En de een hebben ze Irak gegeven en toen hebben ze het land van God in tweeën. En wat is er van het land over? Zelfs Godland wil zich afscheiden. Ja, dat moet je ook niet doen. En God zegt, aan het einde zullen zij die mijn land verdeeld hebben, opnieuw optrekken naar Jeruzalem. En dat is niet zomaar. En dan zal ik mijzelf de heilige betonen voor het oog van alle volkeren in het midden van Israël. En de heerlijkheid en de heiligheid die God zal tonen, zal niet in het minst zijn doordat de hemel opengaat en de Messias verschijnt. Dat is ook het eerste wat de profeten, laten we wel wezen, dat is het eerste wat de profeten over de Messias zeggen, toch? Zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en op hem zal de geest des Heer rusten. En wat is het eerste wat? En dan zal hij de aarde richten met de roede van zijn mond en de goddeloze doden met de adem van zijn lippen. Dat is het eerste. Dat vinden we niet leuk. Ik zeg dat wel eens en dan zie ik mensen wel een beetje verkleuren. Zo wit worden rond de neus en zich met wat ergernis uit hun ogen te kijken. Omdat dat niet past bij het beeld wat ze van zichzelf van Jezus gemaakt hebben. Een soort Uber Henk Poot of zo dan, in mijn geval. Alles wat ik niet ben, dat is Jezus dan. Of Yeshua, of Yeshua. Het is maar net waar je woont. Yeshua zeiden ze in Galilea, hè, by the way. Maar goed, dat even terzijde. Maar... Wat is nou het eerste wat de Messias gaat doen in het boek Openbaring als de hemel opengaat? Dan verschijnt hij aan het hoofd van de hemelse legers. En al die paarden, weet je wel, dat jongetje dat in de hemel geweest is. Ik weet niet of die film eens gezien hebt, ik maar een heel klein stukje. Maar die zei, Jezus heeft een paard. En dan, vroeger zou ik denken, nou, dat is een foute film. Maar als de hemel open gaat, dan verschijnt de Messias aan het hoofd van de hemelse legers op witte paarden. En wat gaat hij dan doen? Komt hij dan met rozen en bloemen? En uit zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan. En hij doet dat niet in het wilde weg, maar hij komt voor de poorten van Jeruzalem. Tegen de volkeren die Jeruzalem willen tillen als een lastige steen. Misschien dat mensen hem zo niet herkennen. Omdat ze stukken van de Bijbel nooit gelezen hebben of de Bijbel anders zijn gaan lezen. Of omdat ze soms heel geestelijk over het werk van de Heer Jezus gedacht hebben. En ik moet u zeggen dat ben je zomaar niet kwijt. Ik was van de week in Wormerveer voor de tweede avond. En de avond daarvoor had ik gezegd, we zijn niet gemaakt voor de hemel. We zijn niet gemaakt voor de hemel. Heb Psalm 115 vers 16 zegt dat ook. De hemel is voor God en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gemaakt. Dus als we naar de hemel gaan, dan is dat prettig en fijn. In het huis van de Vader zijn vele woningen, maar het is niet voor altijd. En toen zei de mevrouw, dat moet u nog eens uitleggen, want sommige mensen zijn helemaal geschokt naar huis gestrompeld. Toen, nou, ze zei het wat anders, maar toen u dat gezegd had. Maar dat is ook zijn, neem nou die makkelijke tekst van 1 Petrus. Dat zeg ik even naar mijn vrouw, die zei, hoe kun je dat laten lezen? Want ik ben na 3 regels ben ik het al kwijt. Ja, u misschien ook wel, want dit is misschien ook een tekst die je niet zo moet lezen, maar nog eens moet herlezen. Maar er staat in ieder geval, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons door de opstanding van Jezus Messias, uit de doden, naar zijn grote barmhartigheid, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. En die levende hoop wordt voor ons in de hemelen bewaard in de kracht van God. Wat wordt er nou voor ons in de hemel bewaard? In de kracht van God. Nou, dat is het einddoel van ons geloof, zegt hij. Het einddoel, de soteria van onze zielen, maar niet van onze Griekse zielen, dat weet u als geen ander. Maar als het over ons, als de Bijbel spreekt over de soteria, over de redding van onze zielen, dan bedoelt de Bijbel de redding van onze nefesh, de redding van ons bestaan. Dat wordt voor ons bewaard in de kracht van God in de hemel. Maar dat is niet een eeuwig verblijf in de hemel, de levende hoop. Want er staat dat er zelfs de engelen begeren een blik in te slaan. Wat dat nou wel is allemaal. Nou, die engelen zitten in de hemel, dus die kunnen dat. Dat zit daar niet achter slot of grendel. Nee, wat hij bedoelt is, en die levende hoop die wordt straks geopenbaard voor ons bij de komst van Christus. Dus wat we straks zullen zijn en meemaken, dat is veilig bij God, maar het gebeurt hier. En dat is nou precies wat de discipelen en wat de Emmausgangers en wat Maria en wat Zacharias allemaal verwachten en waar ze naar uitzagen. Het is hier op aarde. De verlossing van Israël, de vertroosting van Jeruzalem, de Messias die op de troon van David klimt en daaromheen de aarde weer terug naar de vormen en de schoonheid van het paradijs. Paulus die zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En vroeger dacht je dan, ja, het lijden van deze tegenwoordige tijd, maar straks de hemel. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, want de schepping ziet met reikhalzend verlangen uit naar de komst van de zonen van God. De schepping is in barensnood. De schepping voelt aan dat het lijden van het zuchten van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ook over de schepping geopenbaard zal worden. Dat is wat wij moeten leren. En ja, u bent, dat zeg ik niet om u wat op te hemelen, dat is in dit verband ook een verkeerd woord, geloof ik, Maar ik geloof dat u al beter hebt leren begrijpen dat wij soms in de kerken als christenen, zeg maar in het algemeen, dat wij ook moeten leren om alles te geloven wat de profeten gezegd hebben. En niet moeten doen alsof die emmersgangers zo dom waren. He, als Maria, wat zingt Maria nou? Maria die zingt dat rijken worden leeg weggestuurd en machtigen worden van hun troon getrokken. Nou, heel lang geleden toen ik nog geïnformeerd, vrijgemaakt en Nederlands hervormd was, wist ik niet wat ik daarvan moest maken. Hoe preek je nou over machtiger worden van de tronen getrokken? Dan dacht ik bij mezelf, ja, zo was je een beetje opgevoed, dat is de zonde. Die wordt van zijn troon getrokken, die zit in mijn leven op de troon. Hè, dat is toch aardig gevonden. Maar wat Maria bedoelde is straks zal er maar één koning zijn. Er zal maar één echt koning zijn, er zal maar één troon zijn. En misschien dat er dan nog iemand in Noord-Korea rustig blijft zitten en die zegt, ik heb niks gehoord en niks gezien. En misschien dat de president van Amerika zegt, ja, maar ik ga zomaar niet van mijn troon af, want ik ben het machtigste. En dan stuurt de Heer Jezus daar een engel op af. En die zegt, kom maar naar beneden, want het hoeft niet meer. En als die dan niet komt, dan wordt hij er nog afgetrokken ook. En dat ziet Maria voor zich en daar zingt ze over. Zo concreet is het, ik hoef helemaal niet zo moeilijk te doen. Ga afronden. Dat is toch niet grappig, of wel? Nee, maar ik wilde iets heel serieus gaan zeggen. Hoe ziet Jezus eruit als lam of als leeuw? En ik zeg het vaak, het gaat niet om een bepaalde leer die zuiver moet zijn. Het gaat om orthodoxie. En orthodoxie is de rechte lofprijzing. Spreken wij recht over Jezus. En als we hem lof prijzen en loven we hem dan voor wie die werkelijk in alle rijkdom is. Daar gaat het om. En de emmersgangers moesten er wat bij en wij ook. Het gaat ook om navolging van de Heer Jezus. Want als de Messias bezig is, als het zijn roeping is om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Ik vond het zo mooi dat mevrouw dat net daar zei, zomaar vanuit Johannes 10, want ze heeft helemaal gelijk. Dat op de achtergrond staat Ezechiël 34, weet u wel, de verstrooide schapen van het huis van Israël, door wanbeleid, door geestelijk wanbestuur. En dan zegt God, ik zal ze zelf inzamelen. En dan zegt hij, Jezus, ik ben die goede herder. En ik heb toch schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En dat zijn inderdaad de 10 stammen. Als je een hoofdstuk verder leest, dan merk je dat. Want daar zegt Caiaphas, de hoge priester van het jaar, dat Jezus moet sterven, dat het beter is dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Want er zijn 100.000 die hem volgen en ze zijn bang voor een opstand. En ze zijn bang dat de Romeinen alles weg zullen nemen, dat het één grote chaos wordt. En dan zegt Caiaphas, het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En dan zegt Johannes erbij, als hoge priester van het jaar profeteerde die. Zijn woorden hadden een diepere lading en hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk. Dat hadden de emmersgangers gemist. En, dat missen we in de kerk vaak, en om de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. En het gaat niet over ons. Als Jezus zegt, als een zoon des mensen zal komen op de wolken van de hemel, dan zal hij zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen van de 4 windstreken van de aarde, dat is Jesaja 11. Hij zal zijn hand opheffen en hij zal de verstrooide dochters van Juda en van Israël verzamelen van de 4 windstreken van de aarde. Dat gaat hij doen. Daarom, nou, ik neem het er toch nog even van, maar weet u wel, dat is voor mij, je gaat van stap tot stap, kom je steeds verder. Weet je waar ik nu mee bezig ben? Om te ontdekken in het Johannes-evangelie dat er geen zendingsbevel staat. Er staat geen zendingsbevel. Er staat wel dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, hoed mijn schapen en weid mijn lammeren. Maar Petrus, en terecht, denkt, hij heeft mij het gezag gegeven, de autoriteit gegeven die hij zelf heeft om in zijn naam de verstrooide schapen, oh daar zit u, de verstrooide schapen op te zoeken. En dan zult u zeggen, ja maar dat, nee, Want pas in Handelingen 10, en dan zijn we een heel wat bladzijden verder, heeft hij voor de eerste keer door, niet omdat hij zo vreselijk dom was, heeft hij pas voor de eerste keer door dat het ook voor mensen buiten Israël is. Dat hij die ook moet toebrengen, dat zelfs de Heilige Geest op hen valt. Wat heeft hij dan heel die tijd gedacht? Hij heeft heel de tijd gedacht dat hij moest gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, zij moesten dingen leren, wij moeten dingen leren. Wij moeten leren om Jezus daarin ook na te volgen. De Emmausgangers waren hem kwijt, hun ogen waren bevangen. En straks, en ik denk dat het zo gegaan is, natuurlijk heeft het ook een diepere betekenis, maar dan loopt hij zo te vertellen. En dan zit hij daar aan tafel en dan strekt hij zijn handen uit naar het brood. En dan zien ze ineens de tekenen aan zijn handen. En dan herkennen ze hem. En ik denk dat wij straks de Heer Jezus zullen herkennen en misschien wel zeker grote ogen op zullen zetten als we hem zullen zien in het prachtige gewaad van de overste van de koningen der aarde, met de prachtige kroon van de koning van Israël, als we hem straks zullen ontmoeten, het lam dat geslacht is en leeft, als de leeuw van Juda. Amen.